Hallo. Goedemorgen gemeente. Van harte welkom in deze dienst op deze tweede zondag van Advent, waarin we met elkaar het avondmaal vieren. Een hartelijk welkom ook voor de gasten in ons midden en allen die met ons meekijken en luisteren, nu of op een later moment. Onze voorganger vanmorgen is dominee Marit Bassa. Diaken van dienst is Ellie Douwers. En mijn naam is Erwin van Boom en ik ben vandaag ouderling van dienst. De bloemen gaan vandaag met een groet van ons allen naar mevrouw Koning de Wit uit de kerkbuurt. En we beginnen de dienst met een moment van stilte, waarna we de verzen 1 en 4 van Psalm 72 uit de nieuwe psalmberijming met elkaar zingen. God, laat de koning goed regeren met recht en beleid. Namens de kerkraad wens ik u allen een gezegende dienst toe.
Vanmorgen spreken we uit dat onze hulp mogen we zoeken en vinden bij God, die vanuit de hemel vrede op aarde wil voor alle mensen. En we begroeten elkaar in de naam van deze God die sprak, er zij licht. In de naam van Jezus. In de naam van de Heilige Geest. Daan, mag ik jou uitnodigen?
De tweede kaars voor de koning die komt. Het lied van vrede klinkt uit zijn mond. Hij vraagt of je meezingt, want dan wordt het goed. Zo komt Gods liefde ons hier tegemoet.
De tweede kaars is aan. Het wordt steeds lichter hier vooraan. En met de prachtige woorden die Daan ons meegaf, gaan we bidden. Want hoe mooi het ook is dat het hier licht wordt en hoe fantastisch het is dat wij mogen zingen over een koning die komt en die recht doet, is er ook zoveel onrecht op deze aarde. En wij leggen dat voor God neer in ons gebed om ontferming. En daarna zingen wij lied 463. Laat ons bidden. God, uw licht gaat stralen, de tweede kaars is aangestoken. Gaandeweg wordt het lichter, gaandeweg wordt het donker weggejaagd. En we zijn hier vanmorgen om te bidden, om te delen, om uw geest te ontvangen. Uw geest vol wijsheid en inzicht voor een wereld die soms uit elkaar dreigt te vallen. Voor een wereld waarin zoveel omvergehaald wordt. Waar mensen als bomen omgehakt worden en weggesleept. Waar geen ruimte meer is voor groei, voor bloei. Waar geen recht meer is voor de zwakke, het kleine. Heer, we bidden voor een wereld waarin glitter en glans het winnen van de pijn van eerlijkheid en soms ook het gedoe van het gewone leven. Een wereld waarin de grofste woorden het liefst worden gehoord. En wij bidden daarom, Heer, ontferm u. Christus, ontferm u over ons. Amen. Naast dat de tweede kaars net is aangestoken, staat ook vandaag het pakketje van de geluksbezorger hier nog. En eigenlijk ben ik benieuwd wel wat die geluksbezorger vandaag heeft bezorgd. Wil je komen kijken? Of je gaat hier zitten, mag ook. Wat je wil. Nou ja. Ik zou zeggen, maak maar open. Kom eens, ik leg de deksel even opzij. Ja, jij zei het al, hè? Ja, geef mij vandaan. Een kroon. Kan jij hem op? Nou, past eigenlijk precies, toch? Of niet? Ja. Ik denk dat hij wel een beetje met het verhaal te maken heeft. Waarom zou iemand een kroon bezorgen, denk je? Wat heb je daaraan eigenlijk aan een kroon? Niks? Nee. Het is mooi, oh ja. Ja, het glinstert een beetje. Het ziet er wel mooi uit. Maar ja, jij zegt al, je hebt er niks aan. Ja? Er zitten ook mooie bolletjes op. Ja, het lijkt, kijk, je kunt natuurlijk een beetje zien dat het nep is, hè. Maar stel je voor dat dit een echte zou zijn, dan zitten er mooie edelstenen op. Ja, wie draagt eigenlijk een kroon?
Koning.
Een koning. Ja, of een keizer hoor ik hier. Ja, dat kan ook. Kan ook. Of een koningin. Ja. Meestal denken wij bij een kroon aan inderdaad iemand als een koning of een keizer of een koningin. Iemand die regeert. Iemand die de baas is van een heel land of een heel koninkrijk, zoals het dan heet. En als je de baas bent van een land, wat moet je dan doen? Regeren, ja. Ja, het is ook eigenlijk wel een beetje lastig, hè. Maar we gaan er eigenlijk vanuit dat als je een koning hebt, nou moet ik wel zeggen, wij hebben ook een koning hier in Nederland, maar die koning heeft niet zo heel veel macht. Die kan eigenlijk niet zo heel veel. Nou ja, dat klinkt een beetje suf. Ik bedoel eigenlijk te zeggen, die mag niet zo heel veel doen. Die kan niet zomaar alles doen wat hij wil. Dat bedoel ik eigenlijk te zeggen. Hij kan natuurlijk genoeg, want het is heus een slimme kerel. Maar hij heeft niet zoveel macht, dat wil ik eigenlijk maar zeggen. Wij hebben namelijk gewoon in Nederland hebben wij een minister-president en ministers en een regering en die heeft de macht. Maar onze koning eigenlijk niet. Maar vroeger had een koning wel de macht. Een beetje dezelfde macht als onze regering. En wat gaan wij gaan ervan uit dat als iemand ons regeert, dat hij dan goed doet. Ja, jullie zien elkaar, hè? Ja. Nou ja, dat is eigenlijk ook wel gezellig. Als je nou jezelf in beeld ziet, hè, wat is dan eigenlijk de bedoeling wat je doet? Ja, meestal gaan we dan zwaaien, hè? Ja, nou, zie je dat? We hebben dat gewoon een keer gedaan. Ja. Vroeger waren er koningen en dan gingen we ervan uit dat ze het goede deden voor hun land. Dat ze het goede met ons voor hadden. En dat ze op een goede manier met ons omgingen. Maar ja, je snapt ook wel, in de hele geschiedenis waren er ook wel eens koningen die niet zo goed waren. En het verhaal van vandaag gaat eigenlijk over, ja, de geluksbezorger Jesaja. Die vertelt dat er ooit een koning komt die wel het goede gaat doen. En die gaat zelfs het zo goed maken, zie je? Jesaja heeft ook een kroon in zijn hand. Hij gaat het zelfs zo goed maken, die koning, dat iedereen met elkaar samen kan leven. Zelfs de dieren. Welke dieren zie je? Ik zie een lammetje en ik zie een wolf. Is dat logisch dat die bij elkaar zitten? Ja?
Ja.
Ja, precies. Ja, voor ons. Ja, jij zegt dat hij hem gewoon pakt op de hei, die wolf, die schapen. Maar ik hoor hier ook dat iemand zegt, ja, die gaat hem bewaren. Heel eerlijk gezegd, als ik naar dit plaatje kijk, zie ik nog niet meteen dat die wolf het lammetje op gaat eten. Dus volgens mij is deze hem nog netjes een beetje aan het bewaren. Nou ja, zo zie je maar welk beeld wij ervan hebben. We hopen, Jesaja hoopt eigenlijk dat er een koning komt die ervoor zorgt dat die wolf dat lammetje niet opeet. Nou, dat zou nog eens wat zijn. Dat hopen wij soms ook wel, hè, in onze tijd. Ja. Nou, nemen jullie de kroon mee naar de kinderneverdienst? Kun je hem gewoon allemaal even opdoen. Dan gaat het helemaal goed komen. En dan zien we jullie straks weer terug.
De lezing van vandaag is uit Jesaja 11, vers 1 tot en met 10. Er staat boven vrede en gerechtigheid door de telg van Isaï. Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op. Een scheut van zijn wortels komt tot bloei. De geest van de Heer zal op hem rusten. Een geest van wijsheid en inzicht. Een geest van kracht en verstandig beleid. Een geest van kennis en ontzag voor de Heer. Hij ademt ontzag voor de Heer. Zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn. Noch grondt hij zijn vonnis op geruchten. Over de zwakken velt hij een rechtvaardig oordeel. De armen in het land geeft hij een eerlijk vonnis. Hij tuchtigt de aarde met de gezel van zijn mond. Met de adem van zijn lippen doodt hij de schuldigen. Hij draagt gerechtigheid als een gordel om zijn lendenen en trouw als een gordel om zijn heupen. Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam. Een panter vlijt zich bij een bokje neer. Kalf en leeuw zullen samen weiden en een kleine jongen zal ze hoeden. Een koe en een berin grazen samen, hun jongen liggen bijeen. Een leeuw eet stro, net als een rund. Bij een hol van een adder speelt een zuigeling. Een kind grijpt met zijn hand naast een nest van een slang, naar het nest van een slang. Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil op heel mijn heilige berg. Want kennis van de Heer vervult de aarde, zoals het water de bodem van de zee bedekt. Op die dag zal de telg van Isaï als een vaandel voor alle volken staan. We zingen nu eerst een lied wat op de beamer staat.
Thank you.
De tweede lezing is uit Matthäus 3, vers 1 tot en met 12. Er staat boven: optreden van Johannes de Doper. In die tijd trad Johannes de Doper op in de woestijn van Judea. Hij verkondigde: kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij. Dit was de man over wie de profeet Jesaja sprak toen hij zei: een stem roept in de woestijn: maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden. Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een leren gordel. Hij voedde zich met sprinkhanen en wilde honing. Uit Jeruzalem, uit heel Judea en uit de omgeving van de Jordaan stroomden de mensen toe en ze lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, waarbij ze hun zonden beleden. Toen hij zag dat veel Farizeeën en Sadduceeën op zijn doop afkwamen, zei hij tegen hen: addergebroed, wie heeft jullie wijsgemaakt dat je het komende oordeel kunt ontlopen? Breng liever vruchten voort die tonen dat jullie tot inkeer gekomen zijn. En denk niet dat je bij jezelf kunt zeggen: wij hebben Abraham als vader. Want ik zeg jullie, God kan uit deze stenen kinderen van Abraham verwekken. De bel ligt al aan de wortel van de boom. Iedere boom die geen goede vruchten voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Ik doop jullie met water als teken van jullie inkeer. Maar na mij komt iemand die machtiger is dan ik. Ik ben het zelfs niet waard om zijn sandalen voor hem te dragen. Hij zal jullie dopen met de Heilige Geest en met vuur. Hij houdt de wan in zijn hand. Hij zal zijn dorsvloer reinigen en zijn graan in de schuur bijeenbrengen. Maar het kaf zal hij verbranden en in onblusbaar vuur.
Gemeente van Jezus Christus. Kerst begint meestal met een boom. Ik bedoel, als je om je heen kijkt, is dat eigenlijk het eerste wat je, waaraan je ziet: ja, kerst komt eraan. Ons boom hier staat er al sinds vorige week met alle wensen erin. Als de goedheiligman zijn biezen heeft gepakt en van het toneel is verdwenen, komt er ruimte voor de kerstboom. En die kerstboom wordt dan volgehangen met licht, met engelen, met sterren en glimmende kerstballen. Volgens de legende zou Luther al een kerstboom in de kerk gehad willen hebben. Maar dat verhaal is net iets te mooi om waar te zijn. Wel komt de kerstboom zoals wij die kennen uit de Duitse geschiedenis. De eerste kerstboom die we in het Nederlandse taalgebied tegenkomen, is er zelfs een van een dominee uit 1836. En die had het dus weer uit Duitsland. Het gebruik om zo'n kerstboom met lichtjes in het midden van het huis te zetten paste naadloos bij de romantiek van de 19e eeuw met de nadruk op het gezinsleven. En dan paste zo'n boom zo warm, zo licht in het midden daar perfect bij. Steile protestanten moesten er niets van hebben. Onze zuiderburen, de katholieken, hadden al gauw bedacht, je kan er ook gewoon je kerststal onder zetten en dan staat het eigenlijk best heel gezellig. En inmiddels weten wij eigenlijk niet meer beter. Die kerstboom is voor sommige mensen ook de kroon op de gezelligheid van het naderende kerstfeest. Je kiest voor de allermooiste boom. Je kiest voor de kerstornamenten die je door de jaren heen al hebt verzameld met elk hun emotionele waarde. Of je zet elk jaar de meest trendy boom neer in de kleur die in dat jaar de bedoeling is. En pas als er een piek of in sommige gevallen een ster op zit, ja dan is ie klaar. Dan zijn we er ook klaar voor om kerst te gaan vieren. Maar die grote boom van ons, met prachtig groene naalden, staat in stil, schril contrast met die stronk van Isaïe. En misschien klinkt het in de klassieke vertaling nog altijd wel veel beter. Misschien kent u de woorden wel, want er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaïe. Dat klinkt niet bepaald glinsterend. Eerder grof, rauw. Geen wonder, want in het hoofdstuk hiervoor in Jesaja 10 is alles omgehakt. De hoogste bomen, de statigste stammen worden neergemaaid. De hele Libanon is door de machtige geveld. Het is niet nogal wat. Jesaja lijkt om zich heen te kijken midden in het strijdgewoel. Koning Hizkia, de koning van wat nog overbleef van Juda en Jeruzalem. Ja, hij kan zich in de tijd van Jesaja nog net als koning handhaven, maar is eigenlijk gevangen in de greep van het rijk van Assyrië. En zijn broeder, de stam Efraïm, een van de stammen in het Noordrijk, is al op gruwelijke wijze weggevoerd. Het was een straf van God, zo werd gezegd. Het was het antwoord op het ongehoorzaamheid van het volk aan Gods geboden. Maar vervolgens was Assyrië ook weer te ver gegaan en het rijk wordt omvergehaald, zo klinkt het. En dan komt het gedeelte van vandaag. Je ziet als het ware Jesaja staan in de puinhopen van wat er aan wereldleed geschiedt. Zo heel veel anders is zijn tijd niet vergeleken met de onze. De ene gruwelijke inval is nog niet voorbij, of het volgende rijk wordt aan flarden gescheurd. Is het dan wel niet in het echt, dan wel op papier of in de symboliek die wordt gebruikt. En voor ons soms wat wonderlijk om dat te volgen in zo'n Bijbelboek als Jesaja, God zelf gaat ook rond met die bijl. En midden in die chaos, midden in dat beeld, staat die stronk van Isaïe. Net zo goed omvergehakt. Maar er komt iets nieuws uit. Zoals er op woeste grond ineens iets gaat groeien. Op plekken waar je niets meer zou verwachten. Het beeld is ook mooi verbeeld hier vooraan met zo'n prachtig paars bloemetje wat zo net nog opkomt. Een symbool van er komt iets nieuws. En in de woorden van Jesaja is dat nieuws in dit geval geen wapengekletter. En ja, de kinderen hebben net een kroon uit die doos gehaald, maar er komt in het verhaal eigenlijk helemaal geen kroon bij aan te pas. Er is geen vertoon en geschitter van goud of diamant of weet ik veel wat er blinkt. Nee, zegt Jesaja, de geest van de Heer zal op hem rusten. De geest van wijsheid, inzicht, kracht en verstandig beleid. De geest van kennis en ontzag voor de Heer. Kom er maar eens op. En dan komt er een uiteenzetting van hoe die tellig, hoe dat reisje, hoe die nieuwe scheut dan zal regeren. Het woord koning wordt niet genoemd, maar voor de lezer van Jesaja is het duidelijk. Want een telg uit het geslacht van David, dat kan alleen maar een koning zijn. Een heerser, iemand die je nu net nodig hebt. En het visioen van hoe deze nazaat zal regeren, rolt zich voor onze ogen uit. Over zwakken velt hij een rechtvaardig oordeel. En zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn, nog grondt hij zijn vonnis op geruchten. Tja, dat is niet nogal wat. En verderop in het visioen, ja, wordt het bijna ook een beetje liefelijk. Die wolf bij dat lam. Een panter vlijt zich bij een bokje neer, niet om hem op te vreten, maar om samen te rusten. Een kleine jongen zal ze hoeden. En je ziet het voor je. Het is het beeld van de ultieme veiligheid. Het beeld van de ultieme rust. Van hoe je soms ook kleine kinderen, peutertjes nog, ziet rondlopen bij dieren waarvan je denkt, oh, ze hoeven maar iets te doen of ze vallen om, maar het gaat eigenlijk altijd goed. Die veiligheid, die rust stralen deze woorden uit. Het gaat over ruimte nemen en ruimte krijgen. Van nergens meer hoeven en alles is goed. Misschien wel te goed. Want het beeld van het wolf en die lam, ja, dat is ook een beetje een iconisch beeld geworden. Heel eerlijk, soms zie ik het wel eens staan op een folder van de Jehovah's getuigen. Het beeld van de toekomst. En dan zo'n tijger of een leeuw of een wolf naast een lammetje. Maar als je dat beeld ziet, dan denk ik, ja, het is toch ook een beetje een illusie. Want denk je werkelijk dat zoiets zou kunnen? Ik bedoel, zelfs bij de kinderen is de associatie al, ja hoor, die wolf en het lam horen bij elkaar, want ze vreten hem gewoon op. Het is ook al lang niet meer ons beeld van rust, die dieren zo lekker vredig bij elkaar. Het is ook niet ons beeld van ruimte nemen en ruimte krijgen. Wij hebben van zoveel dieren al hun ruimte afgenomen. Ze weten soms ook zelf niet eens meer wie hun vriend en vijand zijn. Nee, dat beeld is wat verder van ons afkomen te staan. En het lijkt wel alsof Johannes dat als profeet maar al te goed begrepen heeft. Want eeuwen later staat hij daar. In zijn grove kamelenharen mantel. Komend uit de woestijn. Een grove gestalte, een profeet, ja, zoals je dat eigenlijk mag verwachten. Eindelijk is iemand die het zegt. Die het hele zootje wel gezien heeft. Adderen gebroed, voegt hij er nog aan toe. Niks, geen woorden over lieflijk, prachtig naast elkaar, maar meteen de beuk erin. Misschien past dat beeld ook wel weer beter bij ons. Want wij hebben het ook niet altijd zo op koetjes en kalfjes. Nee, het liefst fel over en weer. En de talkshowtafel zit er vol mee. Met deze mening tegenover die. En als ze dan wel eens laten merken dat ze elkaars standpunten begrijpen, zoals Jette en Bontebal deze week, dan zie je de presentator angstvallig schuiven met zijn papiertjes. Want ja, zulke eensluidende, zalvige woorden, ja, dan haakt de kijker af. Nee, liever hart tegen hart, dat kijkt natuurlijk ook veel fijner. En misschien was Johannes zijn tijd wel ver vooruit, bedacht ik me. En heeft het beeld van Jesaja inmiddels wel afgedaan. De bijl ligt al aan de wortel van de boom. Als je niet oppast, blijft er van jullie stronk weinig over, zegt Johannes tegen de Farizeeën en de Sadduceeën. Je waant je veilig als geestelijke afstammeling van vader Abraham. Maar zo werkt het niet in deze goddelijke boomgaard. Als een boom geen goede vrucht draagt, dan gaat hij om. Het beeld van dat lieve twijgje, dapper groen, omhoog bloeiend, ja, dat blijft nauwelijks overeind. Maar blijft er dan echt niks over van Jesaja? Moet het echt hart tegen hart? Want de mensen om zich heen, om Johannes heen, laten zich dopen. Ze hebben wel oren naar die ommekeer. Als je het verhaal goed leest in alle evangeliën, dan drommen de mensen samen. En de wereld van die mensen lag niet zozeer in puin van allerlei invallen, maar werd wel beheerst door anderen. Het was ook wel tijd voor iets nieuws. En je vraagt je af, zou het dan toch helpen als je met de bottenbijl het goede nieuws komt brengen? Als je dan maar oordeel predikt over deze aarde. Is dat de manier om over God te spreken, zodat de wereld weer weet wie God is? Zou je daarmee de kerk ook weer vol kunnen krijgen? Ik weet het niet. Want het beeld van Jesaja is er niet voor niets. Het beeld van een rechtvaardig heerser. Iemand die gerechtigheid en trouw draagt, die ervoor zorgt dat er nergens onheil is. En het lijkt even alsof deze beelden tegen elkaar aanschuren en nooit helemaal op elkaar komen, totdat Johannes ineens zegt, hij zal jullie dopen met de Heilige Geest. Ik doop alleen met water, maar die na mij komt, geeft je de Geest. De Geest van wijsheid en inzicht, kracht en verstandig beleid. De Geest van kennis en ontzag voor de Heer. Ergens gaat daar het licht op in de woorden van Johannes. En hij weet nog niet wie na hem komt. En hij zal zich later in gevangenschap zelfs afvragen, ben jij degene die wij verwachten? En dan zegt Jezus tegen de leerlingen van Johannes, zeg maar tegen Johannes wat je ziet. Kijk maar om je heen. Dan zie je dat mensen samenleven. Dat er gedeeld wordt. Dat er heling is en vergeving. Het koninkrijk is hier waar het goede leeft en zichtbaar is. Daar waar groei is, daar ben ik, zegt Jezus. Daar waar recht gedaan wordt, daar is de Geest. En nee, dat gaat niet zonder slag of stoot. Ook Jezus' komst en in zijn optreden, dat is geen heel lief plaatje. Hij dartelt niet alleen maar langs het gras van Galilea. Nee, Jezus bloeit op als dat ene twijgje en wordt vervolgens ook neergemaaid. Maar uit zijn dood komt opnieuw het nieuwe leven. Gaat het rijsje toch weer bloeien en wordt de wereld groen. Misschien is dat waar die groene kerstboom ons aan kan herinneren. En als je goed kijkt naar brood en wijn, is het visioen van Jesaja ook geen illusie. Net zo min als die woorden van Johannes. Keer je om. Laat je leiden. Doe wat goed is en kijk om je heen. Dan zie je dat het werk van Gods Geest is. De Geest die er altijd al was. en die ook aan ons gegeven wordt in brood en wijn. Om als met licht en recht door de wereld te gaan. Misschien moeten we naast al die sterren en engelen in onze bomen een duif toevoegen. Goud of glinsterend. Of gewoon mooi wit. Als teken van de geest. Als teken van het koninkrijk dat komt. Amen. Fijn dat jullie er weer zijn. We gaan nog een lied zingen met jullie. En dat hebben we vorige week ook gedaan. In elk geval het eerste couplet hebben we vorige week ook gezongen. En nu zingen we er nog een speciaal tweede couplet bij wat gaat over vandaag. Over de koning van de vrede is eerlijk, wijs en goed. Hij laat de wereld weten wat God voor mensen doet. Maar eerst het eerste couplet. Hoe kunnen mensen stralen? Dan is er nu aandacht voor onze gaven die wij mogen geven. De eerste collecte is voor een project van Kerk en Actie in Libanon over training van thuiszorgwerkers, zodat men ter plekke hulp geboden kan krijgen. De tweede collecte is voor de diaconie. De collecte wordt natuurlijk van harte bij u aanbevolen. U kunt uw gave geven aan het einde van deze viering bij de uitgang van de kerkzaal of via de Scipio-app. We zullen samen danken en voorbeden doen. God, wij danken voor uw woord in ons midden. Voor de oude woorden van Jesaja, de nieuwe woorden van Johannes. En wij danken voor het nieuwe leven dat uit het oude mag ontstaan. Wij danken dat ook wij de mogelijkheid krijgen om te leven in uw licht. En God geeft dat wij dat ook kunnen zien. Want de wereld is op zoveel plaatsen donker, vol met omgehakte bomen, met omgehakte waarden en waarheden. God geeft dat er iets nieuws mag bloeien, daar waar recht gedaan wordt, waar de armen een eerlijk vonnis krijgen en de zwakke recht wordt gedaan. God laat het zien in ons eigen leven, als wij omgevallen zijn, trek ons dan weer omhoog. Geef ons hoop als er slecht nieuws was. Geef ons de kracht om onderzoeken te doorstaan. Om ons uit te spreken als het niet goed met ons gaat, zodat we samen de pijn en onmacht kunnen delen. God, wees bij ons. Als wij verlangen naar iemand die zegt wat wij al zo lang dachten. Iemand die woorden spreekt waar wij om vragen. God, laat hen die opstaan, hen die spreken, geraakt worden door uw geest. Zodat het geen woorden vol illusie en droombeelden zijn, maar woorden waar we mee kunnen leven in uw licht. Op weg naar kerst, het feest waar u tot leven kwam bij ons. God, wees ons dan nabij en wees Emmanuel, God met ons. Amen. Voordat wij overgaan naar de dienst van de tafel, zingen wij een geloofsbelijdenis, lied 344, wij geloven één voor één en ook samen.
Thank you.
Vrede met u allen. We geven elkaar een teken van vrede. Zoals wij hier elkaar begroeten, mogen ook de mensen thuis die met ons meekijken zich begroet weten door ons met vrede. De Heer zal bij u zijn en hij zal u bewaren. Heft uw hart omhoog. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. U komt onze dank toe, Heer onze God, overal en altijd, door Jezus onze Heer. Want veelbelovend is uw woord. Een stad, een land van vrede voor de mensen, dat hebt u ons beloofd en dat is voor ons bevestigd in Jezus uw Zoon, de eerstgeborene van uw toekomst. Daarom, Heer onze God, stemmen wij van harte in met het loflied van alle die om uw troon staan. Van aartsvaders en profeten, van apostelen en martelaren, van alle zieners en zangers. En zingen wij u toe. Gezegend bent u, God onze Vader, en gezegend is Jezus die komt in uw naam. Want in hem kwam uw rijk dicht bij ons. Hij was uw wil en uw goedheid in levende lijven. Hij bezaaide uw aarde met woorden en wonderen van liefde en hoop. Laat uw geest dan zijn woorden vervullen, nu wij doen wat hij ons opdroeg, zoals we lezen in het evangelie. Toen ze verder aten, nam Jezus het brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf de leerlingen ervan met de woorden: neem, eet, dit is mijn lichaam. En hij nam de beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden: drink alle hieruit. Dit is mijn bloed, het bloed van het verbond dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. Zo verkondigen wij het evangelie. Wij hier Jezus gedenken, komen we tot u, God, met dit brood en deze beker en wij bidden u, gedenk het offer van de Zoon van uw liefde en aanvaard ons offer van lof en dank. Een zegen onze gaven die wij geven. Dat wij ze met liefde delen met hen die dat nodig hebben. Geef uw geest in ons midden en bemoedig ons zo dat wij in een wereld zonder hoop een sprekend teken kunnen zijn van uw vasthoudende zorg en uw liefdevolle leiding. Op weg naar uw toekomst, de stad van ons hart, waarin wij u zullen eren. En dat doen we met iedereen die wij hier gedenken. Met al die mensen die ons lief waren en die ons zijn voorgegaan. Met alle heiligen van naam en alle ontelbaren die zijn vergeten. Met mensen van alle tijden en plaatsen zijn wij hier samen aan deze tafel uitgenodigd door Jezus zelf. Jezus die ons leerde bidden, onze Vader, die in de hemel zijt. Brood en wijn staan hier voor ons klaar. Wij zijn uitgenodigd. Kom dan, eet en drink. Het brood dat voor ons gebroken werd. En de beker die voor ons geschonken werd. Vier en gedenk dat het lichaam van Christus zelf is voor ons gegeven.
Thank you.
We zullen samen danken. Wij danken, God, dat wij in brood en wijn uw geest ontvangen, om te leven in uw koninkrijk en in het licht van een wereld waarin het recht en de vrede mogen groeien als bomen tot in de hemel. Geef dat wij vol van u mogen leven met Christus die kwam om dicht bij ons te zijn. Zodat we juist ook in deze dagen dicht bij de ander mogen zijn. Zodat de wereld steeds meer gaat stralen. In naam van Jezus Immanuel. Amen. Wij zingen ons laatste lied. Een lied vol van zegen. Een lied wat we ook zongen op de startzondag. Dat jouw weg zich voor je voeten opent.
Thank you.
Met brood en wijn in ons hart mogen wij gaan. Gevuld met zegen, op zoek naar zegen, maar ook gedragen door de zegen van onze God. De Heer zegent je en beschermt je. De Heer kijkt je aan in het licht en is je genadig. De Heer kijkt altijd naar je uit en geeft je vrede.